Wij noemden u het 53ste en 56ste vers van de 119e psalm. U zal worden gelezen uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het vierde hoofdstuk.
Bij al de onbestendigheid op de benedenrond is het Gods woord en is het zijn leer. Die is bestendig. God verandert niet. Zijn woord verandert ook niet. Dus bij al wat of dat hier komt, wat hier gaat, dat woord dat blijft onvervalst, onveranderlijk hetzelfde. Lichtpunt dus in de duistere nacht en in al de armoede die hier heerst. Dat heeft ook David, de man naar Gods hart, ervaren. Wij zouden denken, iemand die zo jong door God werd geroepen, getrokken, door God geleerd, bekeerd, koning geworden, dus het hoogste ambt van de staat, zo'n man, die is wel, ja, geheel anders als algemene volk, dus die kan over de aarde gaan. Ik heb God leren kennen. Ik weet, en nog eens ik weet, en nu is het zo niet. Nu vinden we David op zijn oude dag, door God gezegend, wonend in een sederhuis, een schitterend schoon paleis, daar midden in de koninklijke stad Jeruzalem. Die stad waar helemaal Melchizedek koning was. En er zit daar een man te schrijven. Er vloeit uit zijn hart en uit zijn pen heel die 119e psalm. Maar wat blijkt nou in die gehele psalm? Dat blijkt in: leert mij het pad van uw geboden treden. Weer uw aangezicht niet van me af. We vinden, och, dat ik klaar en onderscheiden zag. Noem maar op, de ene klacht voor en de andere klacht na. Heb die man op zijn oude dag over God te klagen? Nee. Maar want de kennis van God die is gegroeid, die is vermenigvuldigd. Maar nou is ook de kennis van wie wij zijn en in Adam geworden, dat is een doorlopende kennis tot onze laatste snik toe. En nou is het ook zo met David, een doorlopende kennis wie hij was, een man in Adam gevallen, dus in Adams bondsbroek, alles verspild. En nu moest genade alles dekken. Als er genade in aanwezen is, geen nood, dan is de ruimte en zingen stof genoeg. Maar als er nu geen genade in aanwezen is, wat dan? En nu blijkt dat bij David is gaan reizen. Wat het woord waarin God zijn wil had geopenbaard. Want dat woord blijft hetzelfde, of dat wij een ruimte zijn, of dat het is dat we kermen wat gewin is er in mijn bloed, in mijn nederdalen, in de groeven. Dat woord blijft hetzelfde. Omdat we in de grootste ruimte zijn, of dat al de duivels uit een afgrond schijnen het op ons gemunt te hebben. Dat woord blijft zelden, net als een schip. En wat in het hart der zee is, de kompasnaald die blijft rechtstreeks de één punt wijzen. Of dat het dag is of nacht. Of dat mooi weer is, of dat de grootste storm en orkaan er deel is. Dat blijft vaste koers houden. Daar is nodig. Zo is dan ook met het woord. En daar spreekt hier David over met lof en zegt: uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Mijn pad aan licht om het donker op te klaren. En waarom roemt hij hier zo in God? Omdat hij het zelf niet weet. Dat hij geen weg ziet, geen pad ziet. Hij weet niet waar hij aan toe is. Dat mag iemand zeggen. Hij was toch een kind Gods, ja. Een oprecht gelovige, maar dan had er maar geen staand geloof. Daar komt in deze tijd nog alles voor dat men weet en is verzekerd. Nee, zo is met David niet. Daar is in hem het zielzalend geloof. En dat geloof, dat steunt op de beloftenissen die God in zijn woord gedaan heeft. En dat geloof dat ziet op Christus, die is voorwerp, die in alles is voorgegaan. Dat woord, daar zeggen we nogmaals van, dat blijft bestendig. En nu in de armoede en in de ontbloting blijft er dat over. En van daaruit, als een schip in het hart der zee is, als de stuurman u maar een kompas op het oog houdt. Geef dat er geen niks om je heen zien. Alles water en alles nacht. Als men maar naar het kompas kijkt en men ligt een goede richting voor, dan komt alles wel in orde. Zo is uw woord, zegt u, een lamp voor mijn voet. Mijn pad al ligt om het donker op te klaren. Laten we zo zien op wat er heilige ter deel geweest is. Dat we ook aflaten van ons vernuft. Is dat nou zo erg om ons te onderwerpen? Ik ben alles verloren, ik ben in een staat bij mij moet de genade alles dekken. Heus, daar lijden we geen schade door. Het is niet tot eer van het schepsel, dat is waar. Zijn we daartoe op aarde? Om in te staan en te zorgen voor ons Heer. Dit is toch het heil en het leven dat God eer verkrijgt. En dat is in die weg van onderwerping. Opdat er alleen overblijft het woord als enig kompas. Door het leven en eenmaal eruit. Daarom, we zongen ook nog. Ik heb voor mij al uw getuigenis ter eeuwige eer volvaardig aangenomen nadien mijn hart daardoor vervrolijkt is. Wat voelen we hier aan? Dat woord. Dat stond bij David zo hoog aangeschreven, dat alles wat er buiten was, dat liet hij gaan. Daarin lag zijn harte vrolijkheid. Daarin lag de vastigheid. Daarin lag de troost. Trekt God partij voor zijn woord, handhaaft hij dat. Staan wij dan aan de zijde van het woord, daar zullen we de vrucht van trekken. Wat of dat er ook gebeurt. wat of dat er over ons gaat. Want God handhaaft zijn woord en getuigenis. Dat rechtvaardigt die voor duivelen, engelen en mensen. Tot troost van al zijn liefhebbers. Ik vraag dan voor dit morgen nu. Uw aandacht doet het ons zo even gelezen schriftgedeelte. Matthäus 4 en wel nader de geschiedenis van Christus verzoekingen in de woestijn. Dus de eerste 11 versen, laten we het nogmaals herlezen. Toen werd Jezus van de geest weggelegd in de woestijn om verzocht te worden van een duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem te laatste. En de verzoeker tot hem komende zeide: indien gij Gods zoon zijt, zegt dat deze stenen brood worden. Doch hij antwoordde, zeide: daar is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hij de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels. En zeide tot hem: indien gij een Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat ze op de handen zullen nemen, opdat gij niet enige tijd uw voeten in een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: daar is wederom geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en haar heerlijkheid. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven indien gij nedervallen en mij zult hem bidden. En toen zeide Jezus tot hem: gaat weg, Satan, want er staat geschreven: den Heeren uw God zult gij aanbidden, hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af. En zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover. Laat ons nog vooraf zingen het eerste met het tweede vers uit Psalm 35. Het is tot onze troost, ja tot troost van alle belanghebbenden en de ganse kerk en gemeente Gods, dat we in de evangelie lezen dat nadat Jezus gedoopt was, dat hij door een geest geleid werd in de woestijn om verzocht te worden van de Satan. Ik zeg tot onze troost, want in menig opzicht zijn we steeds, verliezen we steeds uit het oog dat wij in Adam van God zijn afgevallen. En dat wij ons hier, die machtige, schrikkelijke tiran en vijand, Satan, dat wij ons die hebben onderworpen gemaakt. En nu is Jezus is de eigene en is de natuurlijke Zoon Gods. Die heeft maar het voor het gebieden. Satan vermag niets tegen hem. Echter heeft hij aangenomen ons vlees en onze natuur. Hij die waarachtig God is, die is ten broedere in alles gelijk geworden en dat uitgenomen de zonde. Nu is het die een eeuwig en dierbare geest die zondaars overtuigt, die hun wederbaat, die hun vernieuwt, die hen troost, die hen leidt. Diezelfde geest die leidt Christus in de woestijn. Dus daar is van de heerschappij en het overwicht van de derde persoon de Heilige Geest, waardoor Christus zich als middelaar, als hoofd van zijn christenkerk, maar een aanneming van ons staat en toestand, die liet zich door die geest leiden. Die drie goddelijke personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, daar staat van deze drie zijn één. Wij moeten dus hier goed in het oog houden dat het hier rechtstreeks daarover loopt. De Zoon die was ter broeder in alles gelijk geworden. Dat was het geval. En nu is het Gods Geest. En die voert over hem heerschappij. Wat doet Gods Geest? Geeft hij hem aangename gezichten? Zijn daar troostrijke redenen? Kan de Zoon van God, kan die alles gaan zitten genieten? Ik ben hier op aarde gekomen. De Vader heeft al het welbehagen in me. Ik zal het heil voor mijn gemeente verdienen. Eeuwige gelukzaligheid. En wat heb ik het goed en wat heb ik een ruimte en blijdschap. Ik wil daar een nadruk op leggen. Dat de Zoon Gods, die hebben een pad van lijden gehad. Van zijn kribbe tot aan zijn kruis. Dat is het koningspad geweest. Want je hebt in ons staat willen inkomen. Dat is in de staat van ons oordeel en van onze vervloeking. Daar heb je zo volkomen in willen komen. Hij gaat naar Johannes en vraagt, laat mij dopen. En gaat er om zo te spreken midden tussen de tollenaar en de zondaren staan. Als die dan gedoopt is, dan voert de geest hem weg in de woestijn. Dan is dat niet dat nadat hij gedoopt was, zulke buitengewone genietingen. Nee, daar is wel getuigenis des Vaders geweest. Deze, mijn geliefde zonen, welke ik al welbehagen heb, hoort hem. Maar dan is daar de derde persoon, de Heilige Geest. En die zet zich op hem. En daar is het dus dat door dat zichtbare teken de Heilige Geest in de gedaante van een duiven op een nederdalende ging bewijs geven. Hier is Gods knecht, want de Zoon Gods was daar in knechtelijke gestalte. Want die was gekomen om in ons plaats, in ons staat en in onze toestand te treden. En het oordeel waar we even onder moesten verzinken, het oordeel ook van die macht des duivels uit te brengen tot overwinning. Daarom zeggen we tot onze troost. Het is de Heilige Geest. Zo rees hij uit het water op. Wat moet daar in hem gewerkt hebben? Want hij was onze gelijk mens. En wist daar dat de Vader getuigt. Daar is de Heilige Geest. Maar nu is het net voor die tijd dat er was. Dan de Geest die leidt hem in de woestijn. Met dat doel. Om verzocht te worden van de duivel. Daar is dus niets buiten Gods raad en buiten Gods voorzienigheid. Maar we moeten onderscheiden dit. Dat onder Gods regering geschiet het een rechtstreeks onder zijn heerschappij. Vandaaruit dat Christus hier geleid wordt in de woestijn om verzocht te worden. Want God had zondaar zo lief. En hij zal de koning spit arbeiden. Dat moet wel onderscheiden van dat daar zaken zijn die geschieden onder Gods toelating. Hier is niet de zaak wat gebeurt onder Gods toelating. Bijvoorbeeld, wij bedoelen in deze zin, zoals staat, Jozef sprak tot zijn broederen die hem als een stuk vee naar Egypte verkocht hadden. Hij zegt, gij lieden had dat een kwade gedacht. Maar God heeft een goede gedacht om een groot volk in het leven te behouden. Daar zegt dus Jezus, daar zegt dus Jozef, dat Gods regering ook gaat over de zonde. Maar hij is geen oorzaak van de zonde. Een heilig en rechtvaardig God die haat en die straft de zonde. Dat moeten we dus wel onderscheiden. Hier staat rechtstreeks dat het is de Heilige Geest waar wij van afhankelijk zijn. Die moet verstand verlichten. Die moet ons overtuigen. Die Geest moet ons wederbaren. Vernieuwen, heiligen. De weldaden die Christus verworven heeft, moet hij toepassen. Kunnen wij zomaar niet pakken. Geheel afhankelijk. En die Geest, die voert de heerschappij, die voert hem in de woestijn. In de eenzaamheid. Uit de drukte van het leven in Jeruzalem. Uit de drukte die alle mensen bij zich hebben. De koning die komt in de eenzaamheid gelijk als Johannes het daar verkeerd had. Daar die door Gods geest werd bearbeid en voorbereid voor zijn ambt. Om voorloper voor Christus henen te zijn. Die was in de woestijn, had springhanen en wilde honen. En nu hier de Zoon Gods, die komt ook in de woestijn. Nog liefst is het 40 dagen en 40 nachten dat hij vastte. Had geen spijs, had geen drank. Denkt is in waar hij ingekomen is. Is het aardrijk niet vervloekt vanwege de zonde? Zou die zou toch niet voorbrengen dan doornen en distelen? Dat is toch de vrucht van de zonde? En dan kunnen we niets noemen. De koning is erin gekomen. Gods geest leidt hem in die woestijn waar niets groeit. Om daar verzocht te worden. Wil de aarde in vruchtbaarheid voortbrengen. Zaadgevende zaaier, brood en eten. Dat kan alleen door wegneming van de vloek. En dat geschiet. na uitwijzen van de wet alleen door bloed. Daarom dat het bloed is ingegaan uit de, in de aarde, daaruit brengt de aarde voort zaadgevende zaad op brood en eter. Dat bloed is ingebracht in het binnenste heiligdom. Een eeuwige verzoening hebben, zo heb het een eeuwige verzoening teweeg gebracht. Daar kunnen zondaars terecht. Daar klopt een liefde hart. Als wij hier alles moeten loslaten en prijsgeven, maar is daardoor dat bloed is binnengebracht. Laat ons daar wel acht op geven. De koning had een dronk. In geen 40 dagen en 40 nachten. Hij vastte. Hij was ingekomen in onze staat en in ons oordeel. Om ervoor te boeten en de eeuwige gelukzaligheid te verwerven. Eeuwig een thuis bij God. Nu komt de verzoeker die komt. En volgens Matthäus, die beschrijft het dus. En de verzoeker, het tot hem gekomen zijnde, zeide, indien gij Gods zoon zijt, zegt dat deze stenen brood worden. Doch hij antwoordende zeide, daar is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Nu staat het dus door de Heilige Geest hier beschreven als een gewoon voorkomend, laat ik zelfs dit woord gebruiken, eenvoudige zaak. Jezus hongerde. En nu komt Satan. Je bent toch ook God. Je bent de zoon van God. Man, je hoeft maar een paar woorden te spreken. Zeg dat die stenen brood worden. Waarom doe je dat niet? Dat gaat, dat is toch zo klaar? Dan hoef je hier niet in de woestijn te hongeren en te dorsten. Maar wat was nu de ondergrond? Die was heel anders. Satan, die was niet zo dat hij iets met Jezus Christus op had. Hij was niet zo dat hij hem een goede raad gaf. Zeg dat deze stenen broden worden. Dan moeten we in de strijd, moeten we daar goed acht op slaan, mijn vrienden. Want de koning is de grote strijder die hebben overwonnen. Maar hij maakt van al de zijnen die hij wil vergaderen, hier tot de grote korenhoop erboven, daar maak je allemaal strijders van. De strijd die begint al aanstonds wanneer God beslag legt op hart en leven. Ieder mens heeft een strijd op aarde, dat is waar, dat is een algemene zin. Maar die strijd die wordt gekend en begint aanstonds dan, waar God de mens niet zijn eigen pad en weg wil gaan. En nu, wat speelt er dan ook niet af? Want wij moeten hier leren, leren, leren. En dat blijft zo. Ik moet nog elke dag leren. Dat ligt hier in de gang van zaken. Het is niet anders. En wat zit hier nu achter? Dit zit er achter. Satan. Die hebben een eeuwige haat tegen God. Een eeuwige haat tegen Christus. En een eeuwige haat tegen de Heilige Geest. Nou is eigenlijk is dit de zaak. Als Christus nu steen nam en hij maakte daar brood van om dat te eten, wat deed hij dan eigenlijk? Dan bewees hij in die handelingen hier op aarde dit. Vader, u zorgt niet goed voor me. Want dan moet ik zelf nog zorgen dat ik eten krijg, dat ik sterf ook van ellende. Dat is Satan om te doen. Niet omdat Christus uit de nood zou zijn en er honger weg zou wezen. Nee, los te maken van zijn vader. Daarom, mijn vrienden, laat zijn, u wordt een lamp voor mijn voet. Ons daardoor laten leiden, niet door ons inzichten, maar dat. Kijk eens, als Christus loopbaan eindigt, dan wenst hij het Pascha met zijn discipelen te houden. Maar zoek ze, waar moest hij dat doen? Op straat? Nee, dat was niet op zijn plaats. Dan moest het toch zijn in het een of andere huis, of gebouw, of lokaal, een kamer. Maar dan had de koning er niet voor gezorgd. Die had andere zaken. Die had de zaken, het heil van zondaren. En die zaken droeg hij op zijn hart. En dan zeggen de discipelen, heren, het was toch tijd voor het Pascha. Waar moeten u, ja, waar moet mij het Pascha bereiden? Dat was ook een probleem. Nou, het paasfeest was daar nergens voor gezorgd. Waar moeten we dat bereiden? Maar de koning heeft geen zorg. Die zegt, gaat in de stad. En dan zult ge daar een man vinden met een kruik waters. En die moet je volgen. En dan ga je dat huis in. En dan zegt ge tegen de huisvader, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen houde eer dat ik leide? En dan zal u wijzen, een toegeruste opperzaal bereidt het ons al daar. Wat was nu het geval? Daar had de zoon God zich gekweten van zijn taak. Maar nu zijn vader, als erop aankomt, die zorgt wel dat er een eetzaal is. Dat is heel het geval. Laten wij ons nu maar houden aan Gods woord en leer. En dan laten we hem sturen en waken. Het is al wijsheid wat hij doet. Dan zal hij alles maken dat we ons verwonderen moeten. Maar wij moeten ons daarin houden. Dat is een ernstige zaak. Van ons alleen aan het woord te houden, want er zijn zoveel dingen. Ja, ik zou wel willen, ik wil dit, en ik wil dat, en ik wil zus, en ik wil zo. Gaat niet. Die achter mij wil komen, zegt Jezus, verloochenen zichzelf. En die nemen zijn kruis op, er staat zelfs, nemen zijn kruis dagelijks op, en die volgen mij. Dan wil je hebben dat we achter hem aankomen. Laat ons dat dus wel onderscheiden. Wat doet nu de koning? Als Satan zegt dat deze stenen broden worden. Hij, het ongeschapen woord, hield zich aan het geschreven woord. En van daaruit komt voor, er staat geschreven. Ja, maar, tja, ja, dat is wel waar. Maar, kijk eens, hij was de zoon Gods. Tuurlijk. En als zoon Gods kon hij dat zo wel nemen uit het woord. Hij wist dat. Maar, ja, dan moet je zo onnozel, zo dom, zo onwetend wezen als dat ik ben. Goed. We hebben gezegd dat Christus hier was in knechtelijke gestalte. Want zo rees hij uit doopwater op. En dan is daar de Heilige Geest die nederdaalt in de gedaante van een dove. En nu Gods Geest, die leidde hem daar in de woestijn. Wat was hij nu? Hij was in de weg Gods. Hij ging niet op een eigen gekozen pad. Dat was het geval niet. Israël, toen het uit Egypte land geleid werd, die werden verder geleid door wolk en vuurkolom. De wolk is daags, de vuurkolom is nachts. Nou, het is daar rechtstreeks begonnen. In plaats van naar het noordoosten, naar zijn pal, naar het zuiden. Ten laatste komen ze voor de zee. En terzijde de berg, achter de vijand. Waren ze fout, waren ze boos? Nee, ze waren in de weg van God. Wat is dan het geval? Dan draag God zorg. En baande door de woeste baren en de brede stromen een pad. Hé? Wij moeten ons dus door het woord en de leer laten leiden. En wij Christus zich ook houden aan het woord en aan de leer. Nou, de geest die leidt hem daar in de woestijn. En daar nu Gods geest hem leidt, heb de koning doorgehad. Wat had hij door? Satan, is dat te bedoelen? Dat ik mijn vader ga mistrouwen. En dat ik zelf van stenen broden maak. Moet maken omdat mijn vader niet voor me instaat. Hij is de zaak zo. Is dat niet verheven wonderlijk? Nee, heeft de koning, die heeft het pad gebaand. Voor al de zijnen. Waar woont, doe mij op pad van uw geboden treden. Die wensen te beleven, uw woord een lamp voor mijn voeten, licht op het pad. Nou, heb hij dat pad gemaakt. Dat is dus heel iets anders als dat een mens in godsdienst leeft. Godsdienstleven is dat men het zij wetend, soms wel onwetend, hoge gedachten hebt van zichzelf. Terwijl men soms zei, ja hoor eens, ik ben maar ongelukkig hoor, ik weet niets. Maar heimelijk denkt men, nou jongens, ik ben erin opgevoed en ik heb gelezen en ik heb gehoord en daar heb ik wel eens geschreeuwd en daar was een indruk gehad en dat door de zus en dat door de zo. Dan kan het wezen dat men soms verbaasd staat dat zulke mensen, waar je zegt, ja jongens, zijn er nou ooit wel eens werkelijk overtuigd geworden van de zonde? Hebben die wel eens gekermd onder de eis en de vloek van de wet? Hebben daar een tekst voor en daar een tekst voor en dat en dat en dat, die hebben een hele dosis. En het zo wordt opgeschreven. Zijn die zaken zo? Oh nee, dat zijn geen koninklijke gaven. Dat is godsdienst. Daarom moeten we goed afslaan op deze zaken. Want onwillekeurig hoort men ervan, men stoot zich eraan en zegt men, ja, ik weet ook niet hoor, wat is waarheid. Je mensen hebben overal een tekst voor. En overal een toestand voor en een geval, schorren we er nog bij ook. In de tijd, en toen was, hier is een man in Nederland, die gestudeerd onder Voetsius en Hermanus Witsius. De Vos heette die. Hij kwam eigenlijk van Zuid-Afrika. Toen hij hier afgestudeerd was om zendeling te zijn, waren daar verwikkelingen, met de Oost-Indische Compagnie zodoende. En konden niet naar Afrika. En toen is dat aanleiding geweest dat hij hier nog, hij heeft nog 2 jaar hier een pijnakker predikant geweest. Onder ontzaglijk veel zegen van God. Die man die is door de Nederlandse kerken, is er nog een afgezonden geworden naar Engeland. Naar de grote Nelton om hem eens te vragen, als er nou mensen waren. Die hadden een tekst hier voor een toestand daarvoor en die hadden dat en dat. En dat klopte nog niet. Dat ging niet in vervulling. Wat of dat hij daarvan dacht. En toen al wat die grote man zei, dat was dit. Jullie hebben in Nederland dezelfde Bijbel als wij hier in Engeland. En we hebben God ons de Bijbel gegeven als een regel voor ons geloof. En daar wilde hij alles. Hij wou dus zeggen, de Bijbel die is daar niet voor allerlei dingen. God heeft ons zijn woord gegeven als regel des geloofs, hoe we rechtvaardig voor God worden. Dat is de zaak wat over gaat. Christus heeft zich door die geest laten leiden. En u ziet je helder en klaar. Is dat uw opzet? Van daaruit zegt hij, de mens zal bij brood alleen in leven. Hoef zo'n zorg niet over mij te hebben. Maar bij alle woord dat uit de mond de Gods uitgaat, daar kunnen mensen ook beleven. Met andere woorden, als mijn vader mij genade en kracht geeft, heb ik helemaal geen brood, geen spijs, noch drank nodig. Dus ik houd me daaraan. Dat was een grote klap voor de hel. Die had zo mooi de netten gezet. Men zou zeggen, kan daar niet van buiten. Nu moet u wel gevangen worden. Maar het Satan en nog wat. We lezen verder. Toen nam hem de duivel mee naar de heilige stad. En stelde hem op de tinnen des tempels. En zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt. Werpt u zelf nederwaarts. Want daar is geschreven dat is een engel van u bevelen zal. Dat zij u op de handen zullen nemen. Opdat gij u niet de enige tijd uw voet aan een steen stoot. Jezus zeide tot hem, daar is wederom geschreven. Gij zult een Heeren uw God niet verzoeken. Wat was nu de zaak? Dit toch? Wij weten hoe of dat Israël hing aan de oudvaderlijke inzettingen. De naam Bethlehem, die deed de blijdschap in de droefheid van blijdschap opspringen. Zo ook Jeruzalem. Maar bijvoorbeeld de naam Galilea, Nazareth. Nou, wat was het daar, Galileërs? Een stel oproerkraaiers. En Nazareth ook, een verachte plaats. Wordt zelfs genoemd door de profeet Jesaja, Galilea der heidenen. Nou, wie zou er nou ooit geloven in een profeet die uit Nazareth kwam? Uit Galilea. Laat staan om te erkennen dat is de zoon Gods. Ging er niet. Als het nou was, dat was van Bethlehem, van Jeruzalem. Van Jericho, van Hebron, ja, dat geeft een heel andere klank al. Maar nu zo? Nee, dat was allemaal, dat was niets, was fout. Maar merk nu eens aan, de koning herhalen nogmaals, die wordt door die geest geleid. En daarom Satan komt met, springt hierboven van de tillende stempels, de 60 ellen hoog, en dan het beste was dat toch wel, dat dat gebeurde tegen het morgen of tegen het avond, of er als er veel mensen in de weer waren. Zo ze kunnen zien, hey, wat of dat er gebeurde. Als ze dat zagen, 60 ellen hoog, en er kwam zo naar beneden vallen, gewoon alles aan, kijk nou eens. En als hij netjes op zijn voeten terecht kwam, nou dan geloofden ze rechtstreeks allemaal in hem. Is toch te begrijpen? Zo'n wonder, 60 ellen hoog vallen, en je komt dan netjes op je voeten terecht. En bijzonders was niet, want stond ervan, hij is als een engel van uw gebied, Psalm 91, om je voet niet een enige steen te stoten. Jezus stoort zich niet aan Satan. En die laat hem met al zijn kunst grepen. Het woord, dat is bestendig. En nu stond er in dat woord, dat was geheel toepasselijk op hem. Want immers, hij was in knechtelijke gestalte. Niet hier ben ik. Nee, in knechtelijke gestalte. Zo moeten wij steeds bedenken. En ik ben een zondaar. Een grote zondaar. Een verwerpelijke zondaar. Als men dat niet tot ondergrond heeft, wat kan er dan niet gebeuren? Dan kan het wel wezen dat men voor de middag, dan heeft men al een hele dosis teksten, verzen en toestanden. Na de middag komt er nog zo'n gevalletje bij. En s'avonds nog eens, als er dan mensen zijn die geen onderscheiden kennis hebben, die zitten met open mond te luisteren. Wonder, een wonder, een wonder. Maar nou staat te bezien of dat er iets van God bij is. Ja, we kunnen wel rechtstreeks zeggen, dat kan niet dat er wat bij is. Waarom niet? De naam van hem die tussen God en de zondaar staat is Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van de zonde. En die kan niet te doen hebben met goede mensen. En met echte mensen. En met buitengewone mensen. Die is de vriend van tollenaren en zondaren. En die beweegt zich op dat terrein. Merk dan hier eens. Jezus die wil niet zijn een wonderprofeet. Hij wenst te zijn de knecht zijn vaders. En is gekomen om zondaren te dienen. Laat verder alles aan zijn vader over. En aan zijn regering, aan zijn heerschappij. Is dat niet edel? Is dat niet verheven? Adam en Eva in staat de rechtheid. Die hebben geweten geheel afhankelijk te zijn. Maar zij hebben die eenvoud verloren en wij ene met hen. En dan komt de koning en die gaat die eenvoud weer betrachten. Om het ook voor ons te verwerven, opdat wij ook zouden achteraan komen. Van daaruit, gij zult een Heere, uw God niet verzoeken. Koning houdt niet van apart en buitengewoon, nee. Niet apart en buitengewoon. God is een heilige, vlekkeloze majesteit. Wij zijn zondaars en hij is borg en verbondsmiddelaar die tussen beiden staat. En van daaruit is de eenvoud als het sieraad van het christendom. Zelfs staat er ook, zijt met eenvoudigheid, zijt met ootmoed bekleed. Dat is de rechterweg. Dat had de koning voorgehouden. Nu komt nog de derde zaak. En dat is... Wederom nam de duivel hem mede op een zeer hoge berg en toonde hem de koninkrijken der wereld. En de heerlijkheid. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven die genedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan. Want er staat geschreven: de Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Vervolgens, toen liet de duivel van hem af en zie de engelen zijn toegekomen en diende hem. Wat is hier de zaak wat overloopt? Dit begon met dat zijn vader niet goed voor hem zorgde. Daarom moest hij van stenen broden maken. En dan krijgen we hier weer wat anders. Dan had de vader hem geheiligd, in deze wereld gezonden, om te boeten voor de zonde. Maar dat schuld in, dat schrikkelijk zwaar lijden, want hij moest sterven voor de zonde. En van daaruit de bezoldiging der zonde, de dood. En er was aan verbonden. Onuitsprekelijke smaadheid, smatten. Angst der hel, kruisdood, de laatste, hij ligt mij in het stof des doods. En dat weet Satan. En onlaat, nou doet hij zich voor. Als zo'n goede duivel. Nou zeg. Geweldig, veel beter als God is. Want God blijft zo op zijn rechten staan dat hij zelfs zijn heilige kind Jezus, dat hij daar de zonde aan straft met de dood des kruises. Maar Satan, ja nou, daar is toch heel de wereld van, want Adam is hem vrijwillig toegevallen. Dus van daaruit laat hij de koning, al de koninkrijken der aarde zien en zegt hij zijn mijne. De koning spreekt niet tegen, want het is waar. En met list en bedrog heeft hij dat alles verkregen. En nu zoekt hij daardoor Christus te verleiden. In plaats van smartelijk lijden, vernedering en schande, hoeft hij niets te doen, even de knie buigen. Even hem erkennen. En dat is waar. Dan kon je alles krijgen. Hoefde niet te lijden, hoefde niet te sterven, niet begraven te worden. Was al de ellende afgewetteld. Nu doorziet Christus Satans listen op zodanige een wijze. Dat met dat van hem te vragen, bewees hij aan Satan, goddelijke Heer. En dat heet de koning nooit, er zit een Heer, nu uw God, die zult gij aanbidden, hem alleen dienen. Nu sprak de koning ook, eer dat hij de zon voor de zijne inging, die overste der wereld komt, want daar had hij kennis mee gemaakt er in de woestijn. Hij zegt: maar hij heeft aan mij niets. Of de Christen wil zeggen: hij heeft aan me niets, want ik heb me verbonden om de willen mijns vaders te doen. Daarom is zijn dood een vrijwillige dood geweest. En juist heeft hij met zijn dood de dood gedood en de geweldhebber des doods, namelijk de duivel, heb je alle macht ontnomen. Je mag Satan poffen en die mag op een schrikkelijke wijze een macht die werkzaam zijn met lef. Alles is mijn, hè? Hij is een overwonnen vijand. Dat is hij. En wat of dat hij hier doet, ook in deze schrikkelijke tijd, daar zonder het rechtvaardige oordeel Gods, omdat de volkeren der aarde, die hebben de zere wet verworpen. Maar hij zelf is hier een meester. Daarom ook, nadat hij een voordeel had geleden gestreden, het oordeel had uitgebracht tot overwinning, toen is het geweest Christus de grote overwinnaar, dat hij zeide, mij is gegeven, van wie? Van Satan, nee, van zijn vader. Mij is gegeven alle macht in een hemel, ook op deze aarde. Dat is de macht zijn. Wensen we welvaart, dat moet bij Christus gezocht worden. En hoe staat hier, daar Satan en nu de aftocht moest blazen nadat hij en hem verliet voor een tijd, staat er op een en andere evangelie. En daar beurt het dat de engelen die dienden hem. Maar hoe we dat verstaan, de engelen dienden hem. De engelen, die bedoelen alleen wat God bedoelt. Die hebben zelf geen wil. De wil van God, dat is hun wil. En dan komen de engelen en die zien in hem, die 40 dagen en nachten niet gegeten of gedronken had. Door Satan werd verzocht, daar zagen ze in, de persoon hier op aarde, die God verheerlijkte, de wederoprichter aller dingen. Daarom zijn ze hem dienende en hebben hem geëerd, met die koninklijke eer die hij waardig is, die hem toekomt. Dat alle engelen Gods hem aanbidden. Hier zijn ze hem gaan dienen. En wens gij mede de Heer een kroning van Christus. Geef al de engelen aan uw zijde. Laat ons staan volharden tot einde om de zegeningen weg te dragen. Laat ons nu nog vooraan zingen. Het laatste vers uit Psalm 35. Daar dan de Zoon Gods één geworden is met zijn gans uitverkoren bruidkerk, waarin Paulus één van was en zegt, wij waren van nature kinderen des torens gelijk alle andere mensen. Die plaats nam Paulus in. En nu is de Zoon Gods ook gekomen, vrijwillig. En die kwam ook onder het oordeel. Die kwam onder een toren. Die kwam ook onder de macht. Die kwam ook onder de listen van Satan. Maar waartoe heeft die dat gedaan? Wij zijn de ellende onderworpen vanwege zo'n eigen zonde. Maar wie heeft hij het zich vrijwillig onderworpen, opdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning. De staat wederstaat en Satan en hij zal van u vlieden. En hoe moeten we dat doen? Net als dat jochje in de tijd, 10 jaar oud, die nabij de dood was in grote strijd. Overeind tegen de muur stond, Nee, toen tegen hem gezegd werd, kind Satan, die is toch immers. Is die de geweldhebber deze eeuw en die is de persoon waar heel de wereld van is naar Jezus eigen woord, die noemt hem overste. Hoe kun jij nou ziek kind op tegen de overste van de wereld? Ga dan maar stil in je bedje liggen en doe je handen maar samen en dan zeg maar, Heere Jezus, u bent de overwinnaar. U kan Satan toch wel schelden, u kan mij toch wel helpen. Hij zei, moet dat zo? Wij moeten hem willen staan, maar niet in onze eigen kracht. Maar dat moeten we uit de goddelijke genade zoeken. En toen ik daar kwam, de volgende keer, zei een vrouw de hartelijke groeten doen en zei bedanken dat ze dat gezegd had, want weg was die. Weg Satan. Dat gaat alleen. Gaat dat met te zien op hem en het uit de genade te zoeken. Christus, die heeft al de verzoekingen, die heeft hij als het ware onder de voet getreden. De grote overwinnaar, zal die dan ons niet helpen, ons niet ter hulp komen, als wij het tot hem wenden, ons op hem verlaten? Doet dat dan jong en oud? Want we hoeven niet oud te zijn om hier strijd te hebben. Dat kan al bij kleine, bij jonge kinderen. Voor jou is geen genade. Je hebt de grote zonde, de vulzonde. Je hebt aparte zonde. En zonde als kind, maar heb tegenover anderen het boze boy gehaald of wat verkeerd gedaan. En Satan die pakte er ons op. Jij was zo. Dat heb jij gedaan. En van daaruit is het dat we als aan de grond zitten. Er niet bovenuit kunnen komen. O God. Ziet dan daarop Christus. Die heeft alle listen van Satan, die heeft hij verijdeld. Hij heeft hem in die strijd totaal verslagen. En dat heeft hij gedaan als onze een, als oudste broeder. Om te kunnen dienen, helpen. Ja, opdat hij ons zou kunnen zegeningen met die zegeningen in de hemel. Van eeuwige gelukzaligheid, wat we hier in het geloof al kennen. En nog eens helemaal in volmaaktheid en in heerlijkheid. Toe, laat dan de hel vrij roepen. Jezus Christus gezeten aan Gods rechterhand, die zal ons al behoeden. Zegenen, het aan de God aller genade het gesprokene tot dat doel en einde. Dat wij alles bij hem zoeken, ons houden bij zijn woord, ons laten leiden, opdat ons wel mag gaan. Tot prijs zijn er goedheid, opdat die hoge God verheerlijkt worden. Amen. Zingen we tot besluit het zesde vers uit Psalm 115. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen, ziel. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.